In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, genade zij u, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen en wel uit Psalm 121. En daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het tweede vers. Hij is al treft u het felst verdriet, uw wachten die u voet voor wankelen behoedt. Psalm 121 vers 1 en vers 2. Lieve gemeente, willen we ook in verbondenheid met heel Christuskerk geloofsbelijdenis afleggen met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna met elkaar uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 dus, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En dan ieder spreken met mij in zijn en in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, een enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Die geboren is uit de maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar de derde dagen opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, en zittende aan de rechterhand van God Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De gemeente, we lezen twee gedeelten uit de Heilige Schrift vanavond. Eerste plaats uit Genesis 23, vers 1 tot en met 4. En vervolgens uit de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 8 tot en met 16. Dan onder u twee Bijbelgedeelten. Eerst uit Genesis 23, vers 1 tot en met 4. En vervolgens uit Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Maar nu eerst Genesis 23, 1 tot en met 4. En het leven van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren van het leven van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden en hij sprak tot de zonen van Het, zeggende: ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En dan willen we nu het gedeelte lezen uit Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zo velen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat ze vaderland zoeken. En indien ze aan het vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weten te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Geliefde gemeente, we willen Gods woord vanavond overdenken. We willen dat doen vanuit Genesis 23, het eerste gedeelte dat we samen hebben gelezen. Genesis 23 en daarvan vers 1 en 2. En we lezen daar onze tekst, het woord van de Heere. En het leven van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren van het leven van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente, gemeenschappelijk gebed. Om de Heere om zijn zegen te smeken over de bediening van zijn woord en deze eredienst. En we willen in ons gebed ook gedenken aan familie Maliepaard, die hun zoon Frank zo plotseling hebben zien overlijden en hebben moeten verliezen door een ernstig auto-ongeval. Willen we de Heere bidden en zijn aangezicht zoeken. Heere, het is aan de avond van deze dag dat u het ons vergunt om hier in de kerk bijeen te mogen komen rondom uw woord. En er zijn er ook die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of een internetverbinding en meeluisteren. En wellicht zijn er ook gemeenteleden die op vakantie zijn, die ook op deze dienst hebben afgestemd. En u geeft ons het grote voorrecht dat we andermaal uw woord mogen overdenken. U gaf het vanmorgen, Heere, heb er ook moedig dank voor. Maar u geeft het ook vanavond weer. En tussen de diensten door waren daar ook uw trouwe zorgen over ons. Ook als we denken aan het feit dat u ons weer te eten en te drinken heb willen geven. Heren, wat zijn uw weldaden toch vele. En als we dan bedenken dat we ons niets waardig hebben gemaakt van dat alles, en dat we toch hebben mogen verkrijgen, ook deze dag weer, wat zijn uw zorgen over ons dan vele en groot geweest. Geef, Heren, dat ons dat ook raken mag, dat we het niet als vanzelfsprekend zullen achten, maar als een wonder van uw onverdiende goedheid, van uw grote trouw. Net als die psalmdichter er ook van gewaagt. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen. Laten we zo vanavond hier in de kerk mogen zitten, en ook bij degene die met ons meeluisteren. Heere, dat we die gestalte door genade mogen ontvangen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dan denken we vanavond ook, Heren, aan die familie uit ons midden, uit ons dorp, die zo plotseling in verdriet werden gedompeld door het overlijden van hun zoon Frank. Heren, gij kent ook op het allervolmaakste omstandigheden dat Frank om het leven gekomen is in een ernstig verkeersongeval. Wat kan het toch plotseling zijn, Heere, wat kan die eeuwigheid toch plotseling aanbreken? En dat heeft deze geliefde familie ook moeten meemaken. Heere, we dragen ze allen aan u op, Frank zijn vader en moeder, maar ook zijn broers en verdere familieleden. Wilt u ze uw bijstand en ondersteuning bieden, zoals we daar ook zo net van gezongen hebben, dat al treft ons het felst verdriet, dat u het bent, Heere, die ons nabij kunt zijn en ons tot hulp en sterkte wilt wezen. Zo zeer kunt ondersteunen, dat we niet onder onze rouw en verdriet bezwijken, maar mogen ervaren hoe u de bron bent van alle goed. Heere, zo bidden we ook voor Frank zijn vader en moeder en de andere familieleden. Wilt u toch om hen heen staan en wilt u hen sterken, opdat ze het ook bemerken mogen in deze dagen dat u hen nabij zijt. Ook te midden van al dit leed en al dit verdriet. Geef u hen ook genade om het te verwerken, Heere. Want daar hebben we ook wel genade voor nodig. Anderzijds mag het ook zo zijn dat te midden van al het verdriet daar ook de vertroosting is, Heere, over dat hun zoon Frank er ook getuigenis van heeft gegeven wie u voor hem geworden bent. Kort geleden mocht hij daar ook geloofsbelijdenis van afleggen in het midden van de gemeente. Heere, dat mag ook voor deze ouders en de familie een hele vertroosting zijn. Maar er ligt wel een hele lege, zere plek. Heere, wilt u hen ook doen ervaren dat u het bent die tranen kunt drogen als geen ander. Onze mensenwoorden schieten tekort, maar uw woord niet. U hebt een woord voor allerlei omstandigheden van het leven, ook in dagen van droefheid. En zo willen we deze geliefde familie van harte aan de troon van uw genade aanbevelen. Heere, we denken zo vanavond ook aan die andere mensen die om het leven zijn gekomen bij een boottocht in Frankrijk. Wat is dat ook een enorme schok, ook voor hun vrouwen die als weduwe achterblijven, voor de familie. Vertroost u ook hen. En wees hen ook nabij, Heere, te midden van al dit reet en verdriet. En dat ze een hoop en toevlucht tot u de Heere mogen nemen en zoeken. U roept daar ook toe op om ons hart voor u uit te storten en dat u een toevlucht bent ten allen tijden. Heere, uw woord bepaalt ons vanavond ook bij het feit dat wij hier niet altijd zullen blijven. We denken aan de roepstemmen die we nu al overdacht hebben, dat Frank zo plotseling uit het midden van zijn familie werd weggenomen en die twee andere Nederlanders in het buitenland, in Frankrijk. Heere, het kan zo eeuwigheid zijn. Daar hoeven we niet oud voor te worden. Nee, het kan ook, zoals Frank, 24 jaar. Heere, we bidden u, wilt u die ernst op ons hart binden, opdat we ook uit die roepstemmen die we horen en we vernemen en bij bepaald worden, zoals ook wij hier in ons dorp en Middelharnis en ook de omgeving. Heere, dat die roepstem geheiligd mogen worden aan ons hart, want we blijven hier niet altijd. U wijst daar ook op verschillende bladzijden van uw woord, ook mede door het sterven van Sarah, waar we vanavond over hopen te denken. Maar ook op andere plaatsen, Heere, daar worden we erbij bepaald, bereid uw huis, want gij zult sterven. We kunnen zo druk bezig zijn, Heere, met vakantie of materiële dingen, op werk, of studie, of gezin, of onze mobiel misschien. We kunnen zo druk bezig zijn met allerlei dingen van beneden, dat we die ernst van dat wij eenmaal ook die grens van tijd naar eeuwigheid hebben te baseren, dat we dat wegduwen. Maar we kunnen nog zo duwen en we kunnen nog zo proberen dat alles te ontlopen, maar dat wordt wel werkelijkheid. En eenmaal zet u ook een streep onder onze aardse levenstijd. Heere, bind dat toch op ons hart. Opdat we zullen bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient. En als we u, Heere Jezus, nog niet tot ons deel kennen, Heere, dat we dan geen rust zullen vinden, totdat we die rust in u gevonden zullen hebben. Want voor heil en voor rust en vrede en vreugde moeten we niet in de wereld zijn. De holle vreugde die de wereld belooft, ach Heere, dat gaat over in een eeuwige droefheid. En alle materiële dingen waar mensen zo achteraan hollen, het is net als een zeepbel die uiteenspat. Maar wat u geeft en wat u belooft in uw woord, waar de psalmen van zingen en getuigen, namelijk het goed dat nimmer meer vergaat door en in de Heere Jezus. Heere, daar gaat het om. Laten we dat eerst voor alle dingen zoeken. Uw koninkrijk en Christus gerechtigheid. Heere, dat we dat opnieuw zouden beoefenen, maar ook voor het eerst. Als we nog zo bezig zijn met allerlei betrekkelijke dingen, Heere, grijp u ons dan vast, zet ons stil. Maar ook na ontvangen genade, bepaal er ons weer bij dat het erom gaat dat eenmaal de reis zal gaan naar de eeuwigheid. En geef dan ook, Heere, bij allen die u lief hebben en vrezen, dat het geloof weer eens geloven mag en weer eens in de beoefening mag zijn. Soms ook bij allen die u lief hebben en vrezen, dan moet wel eens gezegd worden dat ze soms nog zoveel aan het aardse vast kunnen hangen. Terwijl ze weten, Heere, van die eeuwige dingen en van de rijkdom die er ligt in uw lieve Zoon, de Heere Jezus, toch nog zo vast kunnen zitten aan allerlei aardse dingen. Heere, maak ze daar hoe langer hoe meer los van. En richt ze hoe langer hoe meer op de eeuwige dingen. Leer ze hoe langer hoe meer eigen kracht te verachten en van u alleen te verwachten. Wilt u ook zijn met de bekommerde zielen in ons midden en ook die met ons meeluisteren, die van harte lust hebben om u lief te hebben en te dienen, daar ligt hun hart. Maar om nu te zeggen, mijn Heere Jezus, Heere, dat vinden ze soms nog erg moeilijk. Wilt u hen trekken met de koorden van uw liefde? Wil u hen te sterk worden? En wilt u zo krachtig overkomen ook bij hen, dat ze zich mogen leren overgeven aan u, om zich geborgen te mogen weten, lieve Heiland, bij u. Heere, dat de dingen van uw koninkrijk en van uw woord, dat het ook maar veelzins met elkaar besproken mag worden, als man en vrouw, als familie onder elkaar, in de gezinnen, ook in het midden van de gemeente. Heere, dat we daar ook over zullen spreken en elkaar ook zullen opdragen aan de troon van uw genade. We willen u bidden, Heere, wilt u erin meekomen, opdat uw woord met kracht in onze zielen zal ingaan en we er eeuwige winst en lessen uit mogen bekomen. Gedenk ook hen, Heere, die geliefden hebben moeten verliezen langere of kortere tijd geleden in het midden van de gemeente. Misschien dat op dit moment ook al die dingen weer naar boven komen. Och Heere, wilt u dan ook hen uw vertroosting en nabijheid schenken? Gedenk ook hen uit ons midden die liggen voor de poorten van de dood. Heere, help ze. Doe ze maar veel op u zien en op u letten. Van herzelf afzien en zien, Heere Jezus, op u. Opdat ze ziende op u mogen weten van een afreizen naar dat oord waar niemand meer behoeft te zeggen ik ben ziek of ik heb zonde, maar waar eeuwig gezongen wordt van uw goede tieren heen. Heere, op verschillende plaatsen mag deze dag ook nog uw woord gebracht worden. Ook op campings en evangelisatiediensten en ook via het evangelisatiewerk hier in Middelharnis, maar ook in onze buurt, wilt u uw onmisbare zegen eraan verbinden. Heer, het is toch zo'n uitnemende gelegenheid om ook via dat evangelisatiewerk op campings nog anderen te bereiken met uw woord. Zou u uw onmisbare zegen eraan willen verbinden voor hen die dat kinderevangelisatiewerk hebben te doen of anderszins samenkomsten beleggen van kerkdiensten of zangavonden? Zou u erin mee willen komen? opdat nog zondaars bevrijd mogen worden uit de duisternis van Gods vervreemding en gebracht tot uw wonderbare en heerlijk licht. En dat ze u zouden mogen kennen, Heere Jezus, die te kennen het eeuwig leven is. We denken ook aan het zendingswerk wat plaats mag vinden. Geef ook, Heere, aan de zendingswerkers in die vergelegen gebieden uw ondersteuning en bijstand. Dat ze het ook ervaren mogen dat, al zijn ze ver in het buitenland, soms op eenzame posten, dat u van hen af weet en ook weet wat ze nodig hebben. En zegen ook al die arbeid. En ook, Heere, als de vruchten nou niet direct van gezien wordt, dat ze toch op ieder Heere mogen hopen in het besef dat u wonderen kunt en ook wilt doen. We denken ook aan de verkondiging van uw woord onder uw oude bondsvolk Israël. Heere, u belooft daar ook rijke dingen over ten aanzien van uw oude bondsvolk. En nu kunnen wij niet alle dingen overzien. Dat hoeft ook niet. Maar u weet precies, Heere, hoe die beloften voor uw oude bondsvolk vervuld zullen worden. En daar willen we graag de vinger ook in dit gebed bijleggen. Zou u op uw tijd en wijze die heerlijke beloften ook in uw bondsvolk willen vervullen, opdat er nog velen tot kennis der waarheid gebracht mogen worden, tot kennis van u, Heere, wie u bent, maar ook wie u bent in de Heere Jezus Christus en ook wie we zelf zijn. En dat dat wonder van uw rijkdom, heiland, voor arme, schuldige zondaren en zonderessen mag worden gezien. En dat er nog velen u in waarheid mogen leren kennen. Heere, zegen zo al het werk. Gedenk ook de broeder, onze dominee Post, en zijn vrouw en gezin die zich binnenkort aan onze gemeente hier hopen te verbinden. Wil u ze daar naartoe op weg ook helpen, Heere, en daar ook op voorbereiden. Gedenk ook onze broeder de kerkenraad en voor onze gemeente hier. Geef, Heere, dat we in het bijzonder de leiding en de bediening van uw geest ook daarin mogen ervaren. Gedenk ook de predikanten die aan de gemeente verbonden zijn geweest, ook de emeriti-predikanten. Gedenk ook hen, Heere, op hun levensavond in al wat nodig is. We denken ook aan die broeders-predikanten die niet kunnen voorgaan in de dienst. Denken we heel in het bijzonder, Heere, ook aan onze geliefde broeder Van der Weert. Hoe menig keer heeft hij naar de lust van zijn hart u, Heere Jezus, mogen aanwijzen en aanprijzen. Heere, geef hem veel zegen, ook van het woord wat hij aan anderen heeft mogen voorhouden. En geef hem daar ook een rijke kinderzegen van, ook in de omstandigheden die onze geliefde broeder op dit moment beleeft. Wees u hem tot hulp en sterkte en ook zijn vrouw Jannie en hun familie in al wat nodig is. Heere, gedenk ons zo. Gedenk onze organist met orgelspel. Gedenk onze koster met werk wat hij heeft te doen. Wil onze broeders gedenken, de kerkenraad, gedenk de technicus, wees met een ieder van ons. Ja, verheerlijk uw naam in uw huis en ook bij allen die met ons meeluisteren. Schuilt de boze dat hij van ons vliede en verhoor ons om de offerande van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, in de verzoening van al onze zonden. Amen. Gemeente, we willen samen zingen uit Psalm 39, vers 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Maar ook het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 3 en 5. Thank you. Zullen we straks na het armen van de prediking de langste psalm zingen? Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, vers 1 straks na het armen van de prediking. Liefde gemeente, een paar weken geleden bulderde en raasde er een zware storm over Nederland. Bladeren werden van de bomen gerukt. Takken van de bomen gebroken, zelfs hele bomen ontworteld. Als u denkt in Haarlem, hè, je zag er in de krant een bepaalde straat staan, en waren bomen helemaal omgewaaid tegen de huizen aan. Tegen het geweld van de wind, de storm, waren vele bladeren niet bestand en ze moesten loslaten of ze wilden of niet, ze moesten meegevoerd worden. En toen moest ik ook in die weken denken eigenlijk aan de woorden uit Jesaja 64. Wij allen vallen af als een blad. Wij allen vallen af als een blad. Verstaan we die boodschap, gemeente, van dat vallende blad? Dat we hier niet altijd zullen blijven, maar dat in onze aardse levenstijd eenmaal een einde komt. En dat we op weg zijn en reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dat we een andere huisvesting zullen moeten betrekken. En wie weet, hoe spoedig al. En daarom, oudere jongeren, laten we ons toch benaarstigen. Om Christus tot ons deel te leren kennen. Want zonder Christus hebben we hier in het heden geen schuilplaats. En voor de toekomst geen uitzicht, maar een eeuwige verlorenheid. Echter, hoe zalig als we met onze zonden en ellenden vluchten tot de Heer Jezus Christus. Dan kennen we hier troost en houvast in God. Ook al mogen de stormen van het leven woeden. Maar dan mogen we weten van een getrouwe bootsman en geborgenheid in Christus. En dan mogen we straks aan het einde van de reis veilig thuiskomen in Gods hemels vaderhuis. Wij willen nadenken vanavond met elkaar over het sterven van Sarah. Worden bepaald bij drie dingen. In de eerste plaats een ontzettende werkelijkheid. In de tweede plaats een heerlijk vooruitzicht. En tenslotte bij rouw en verdriet. Dus het sterven van Sarah. Drie dingen vragen onze aandacht. In de eerste plaats een ontzettende werkelijkheid. Tweede gedachte, heerlijk vooruitzicht. En tenslotte, rouw en verdriet. Geliefde gemeente, oudere jongeren, als we zo ons tekstvers opslaan vanavond, dan lezen we: en het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren van het leven van Sara. Nou, dat is een hele leeftijd. 127 jaren. En waarschijnlijk niet één van ons die die leeftijd zal bereiken, 127 jaar. Maar dat is ook niet het voornaamste, gemeente. Als wij het leven dan maar mogen kennen met de Here, die verborgen omgang met de Here, het arme zondaarsleven, het gelovig schuilen bij de Heer Jezus Christus en een leven naar het woord van God met de Bijbel als het richtsnoer. En oudere jongeren, Sara, die mocht dat weten, die mocht het leven met de Here kennen. En na de vermelding van de levensjaren van Sara, 127 jaar, staat er nog een keer zo nadrukkelijk achter: dit waren de jaren van het leven van Sara. Sara had haar aardse levenstijd niet versmild, niet in leegheid doorgebracht, zoals zoveel mensen vandaag aan de dag, die zich alleen maar bekommeren om aardse en betrekkelijke dingen. Ze maken zich druk over hun geld en aardse bezittingen, over hun hobby en vakantie, over hun werk of studie, of over hun mobiel. Dat doe u of jij toch hopelijk niet alleen. Dat je alleen maar bezig bent met de aardse zaken en betrekkelijke dingen. Oudere jongeren, bedenk dat God straks een streep zet onder onze aardse levenstijd, die van u, jou, maar ook die van mij. En dat kan als je een hoge leeftijd hebt bereikt, zoals Sara. Maar dat kan ook als je nog maar 20 jaar bent of 10 jaar. En als de Heere dan die streepgemeente zet onder onze aardse levenstijd, dan is die kostelijke genadetijd voorbij. Dan kunnen we niet meer bekeerd worden, dan is het te laat. En daarom zoekt de Heere nu we nog in de genadetijd leven. We kunnen nu nog bekeerd worden. En de Heere wil nog het geloof schenken waarmee we Christus leren omhelzen. We lezen van Sara. De jaren van het leven van Sara. Ze kende door Gods genade het leven met de Heere. De Heere had haar van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt. En ze had in de genadetijd die de Heere haar geschonken heeft leren zoeken wat tot haar eeuwige vrede diende, namelijk het heil en het verlossend werk van de Heer Jezus Christus. En zo leerde zij, arme, schuldige zondares, leven van de genade van God in Christus. Als een arme bedelares, de handen ophoudend om van genade te leven. En ze mocht door de Heer Jezus Christus ook het eeuwige leven leren kennen. Dat eeuwige leven dat niet door dood en graf kan worden aangetast. Nee, gemeente, dat leven dat blijft over dood en graf heen tot in der eeuwigheid. Weten wij daar ook van? U, jij en ik? En hebben we ook al ontdekt dat het aardse betrekkelijke dingen van beneden geen echte rust kan geven voor je ziel? En heb je al zien, leren zien en ervaren dat Christus en zijn bloed alleen rust geeft aan je schuldige gemoed? En is hij uw rotsteen, uw eeuwig goed geworden? Nou, dan ken je de enige troost in leven, maar ook in sterven. En Sara mocht daarvan weten en ze mocht daar ook uit leven, gemeente. En de Heere, zo lezen we in de Heilige Schrift, heeft ook aan Sara een eigen plaats gegeven in de heilsgeschiedenis. Want ze is namelijk de eerste vrouw in de Bijbel van wie we bij het sterven de leeftijd lezen. Sommige Bijbelverklaarders wijzen erop dat Sara zelfs de enige vrouw is uit heel de Bijbel van wie de leeftijd bij het sterven wordt vermeld. Dat geeft ook aan dat zij van de Heere een bijzondere plek had ontvangen in de heilsgeschiedenis. Ze is de stammoeder van Gods verbondsvolk Israël mogen worden. Vandaar dat de Heere ook zegt tegen zijn volk Israël: aanschouw Abraham, uw vader, en Sara die u gebaard heeft. Je leest dat in Jesaja 51. Sara is de moeder der gelovigen die haar plaats gekregen heeft naast Abraham, de vader der gelovigen. Ze leerde de Heere geloven op zijn woord en zich aan hem toevertrouwen. En op Gods tijd, en toen was Sara 90 jaar oud geworden, op Gods tijd mocht ze samen met Abraham de zoon van de belofte ontvangen, Isaac. En toen mocht ze belijden, God heeft mij een lachen gemaakt. En samen met Abraham lachten ze de blijde lach van het geloof en verwondering dat de Heere naar hen had omgezien en dat de Heere gedacht had aan zijn trouw en genade. En toen, geliefde gemeente, toen heeft ze er van de Heere nog 37 jaar bijgekregen. Zodat ze Isaac niet alleen heeft mogen voeden en opvoeden, nee, dat ze hem ook groot heeft zien worden. Dat hij een volwassen man mocht worden. En samen met Abraham mocht ze Isaac voorgaan in de vrezen des Heren. En toen heeft de Heer haar ook nog het voorrecht bereid en de grote zegen, dat ze de getuige van mocht zijn dat haar zoon begeerde in de wegen van de Heere te gaan. Dat is toch zo groot voor een ouder die de Heere mag liefhebben en vrezen, dat je bemerken, maar dat je kind ook begeert om in de wegen van de Heere te gaan. En dat hij ook de Heere heeft liefgekregen. Dan zeg je als ouder, als vader en moeder, dat is geen prestatie van mij, maar gratie, genade van de Heere, die mijn gebrekkige opvoeding met alle tekorten eraan, dat de Heere dat heeft willen zegenen ook voor mijn kind. Hem alleen de eer. En ik denk vanavond ook aan wat die apostel Johannes schrijft in zijn derde zendbrief. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Zeker. Ja, maar dominee, het kan ook anders. Ja, dat weet ik ook. En dan mag u ook uw kind aan de Heere voorleggen in het gebed. En dan mag u ook wijzen op het feit dat u ook eenmaal de doop ontvangen heeft, het teken van Gods verbond. En dat is met geen water van de zee weg te wijzen. En dan denk ik aan Manasse, zo ver weg. Je zou denken van nou, dat kan nooit meer goed komen. God heeft hem ook teruggebracht. Zo kan de Heere ook uw kind of uw kleinkind op de weg, het smalle pad, ten eeuwige leven brengen. En dan, geliefde gemeente, na die 37 jaar die Sara er nog mij mocht ontvangen, komt daar de tijd van de Heere dat hij haar uit dit aardse leven weghaalt, haar thuis haalt in zijn hemelse heerlijkheid. En ze is dan 127 jaar oud geworden. Ze sterft, lezen we, te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. Kennelijk hebben Abraham en Sara met Isaac en hun personeel en vee Berseba weer verlaten. En ze zijn vervolgens naar het noorden gereisd, naar Kanaan. Naar een plaats waar ze ook eerder gewoond hebben. Het Filistijnse land hebben ze verlaten. Misschien wel dat er vijandig gedrag was ten opzichte van hen. Maar hoe dan ook, de Heere heeft het zo geleid dat Abraham en Sara en hun gevolg en personeel en vee in Kanaan weer terechtkomen. En zo komen ze, zegt de tekst, in Kiriat Arba. Die stad is vernoemd naar Arba, een van de Enekieten, de reuzen van Kanaan. Anderen wijzen erop dat Kiriat Arba ook de betekenis heeft van vier stad. Een stad die uit vier gedeelten bestaat. En later is deze stad door het volk Israël Hebron genoemd. Vernoemd naar de zoon van Caleb, een van de gelovige verspieders. En hier sterft Sara in het land der belofte in Kanaan. Ook al heeft ze een hele hoge leeftijd mogen bereiken, oudere jongeren, toch heeft ook zij te sterven. En sommige mensen hebben het dan over dood gewoon, maar de dood is helemaal niet gewoon. En sommigen zeggen de dood hoort bij het leven. Nee, gemeente, die dood hoort er helemaal niet bij. Want we zijn niet geschapen door de Heere om te sterven, maar juist om te leven. Om onze Schepper te loven, hem groot te maken en te dienen. Hoe is die dood dan toch in ons menselijk leven gekomen? Door onze opstand, door onze revolutie tegen God, onze Schepper. We waren niet tevreden met de plaats die de Heere ons gegeven had. En we hadden toch zo'n beste plaats van de Heere ontvangen, gemeente. Een plaats van harmonie en vrede en blijdschap in de Heere. Een plaats van harmonie en vrede ook met elkaar. Maar wij meenden het in onze dwaasheid beter te weten dan onze Schepper. En zo zijn we van God afgevallen en de duivel toegevallen. En de zonde en de gevolgen van de zonde hebben ons aardse leven intree genomen. Zo is het ook onze aller ongehoorzaamheid, dat ziekte, lijden en de dood in dit leven gekomen is. Het loon op onze zonde is de dood. En zo hoor je ook steeds weer datzelfde refrein. En hij stierf en zij stierf. Hebben we dat wel eens voor de Heere beleden, gemeente? Heere, vanwege onze zonden is er die gebrokenheid gekomen op aarde. Vanwege onze zonden zijn er al die wonden van pijn, van ziekte, maar ook van de dood. Gemeente, Sara had ook te sterven. Ze stierf te Kiriat Arba, het huidige Hebron, in het land Kanaan. Als we ouderen en jongeren de wederkomst van de Heere Jezus niet tijdens ons aardse leven hebben mee te maken, dan hebben we eerst te sterven. We hebben beleden vanavond dat we allemaal die wederkomst van de Heiland zullen meemaken, levenden en doden. En als de Heere terugkomt, en de Heere komt terug, dan zullen er nog mensen in leven zijn, die zullen tijdens hun leven de Heere ontmoeten. Maar als we niet tijdens ons aardse leven de Heere zullen ontmoeten bij de wederkomst, dan hebben we eerst te sterven. Dan hebben we eerst te sterven. Denkt u daar wel eens aan, jullie ook, jongeren, dat je hier niet altijd zult blijven, maar dat je van dit aardse leven afscheid zult moeten nemen en dat je zult moeten verschijnen voor God? Of zijn we zo druk bezig met ons dagelijks werk, met onze studie, met ons gezin, met onze computerspelletjes of mobiel, met het uitgaan op zaterdagavond of met allerlei materiële dingen of eigen gedachten op godsdienstengebied, dat we niet toekomen aan het nadenken over het sterven. Dat je dit aardse leven moet verlaten en dat je verschijnen moet voor God, voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus. Geliefde oudere jongeren, al gun je jezelf geen tijd om over die ontzettende werkelijkheid na te denken, toch komt die tijd wel degelijk. Uw stervensuur, jou en mijn stervensuur. Het komt wel degelijk. Duw dat niet weg, lieve mensen. Leven niet aan voorbij. Leven niet overheen. Opdat de dood je niet straks zal overvallen. Want je behoeft niet alleen oud te zijn om te sterven. Je kunt ook jong door de Heere uit dit leven worden weggerukt. En werden we daar als gemeenschap ook in de afgelopen dagen niet bij bepaald. Hoe de Heere Frank Maliepaard zo onverwacht uit het leven weggerukte. En ik denk aan die jongen uit de buurt van Aagtekerken. Een aantal jaren geleden, hij was geslaagd voor zijn examen. En op de avond dat hij zijn diploma zou ophalen uit de school, kreeg hij onderweg een ongeluk. En hij stierf. Heeft nooit zijn diploma kunnen ophalen, want hij verongelukte onderweg. En daarom, oudere jongeren, zoek de Heere en leef, nu het nog kan. Bid hem om zijn zaligmakend werk. Hij wil je leren en bekeren en wijs maken tot zaligheid. Hij wil Christus openbaren in je hart, zodat je hem leert kennen, tot je borg en tot je zaligmaker. Nou, hem, die gezegende Christus, mocht Sara ook kennen. Want we lezen in Hebreeën 11, vers 13, dat ze de belofte in het geloof heeft mogen omhelzen, samen ook met de aartsvaders. En wie staat er centraal in die belofte? De Heer Jezus. Ze heeft hem mogen omhelzen in het geloof. En toen Sara dan ook stierf, gemeente, en hier haar ogen dicht deed, toen mocht ze op hetzelfde ogenblik haar ogen open doen in de hemelse heerlijkheid bij God en Christus. En toen mocht ze direct ook met de gezaligden het eeuwig zalig halleluja aanheffen voor Gods troon. En ze zingt nu samen met Abraham en de andere verlosten en gezaligden tot in der eeuwigheid met dat koor mee tot eer van God en Christus. Geliefde oudere jongeren, het maakt zo'n verschil hoe je sterft. De onbekeerden, mensen die zich niets van de Heer en zijn woord aantrekken en die hun zaligheid en de Heer Jezus Christus niet leren zoeken, die slaan na hun sterven hun ogen op in de hel, in de eeuwige rampzaligheid. En de Heer Jezus die zegt dat ook heel eerlijk. Waarom zegt hij dan dat? Uit de liefde voor zijn hart. Omdat hij niet één voor ons over heeft voor de ondergang. Maar gemeente, allen die de Heer Jezus lief mogen krijgen en die een zaligheid bij hem leren zoeken, zij mogen naar hun sterven hun ogen opslaan in de hemelse heerlijkheid. Om eeuwig God en de heiland te loven voor het heil en de zaligheid voor hen bereid. Nou, dan gaan we naar onze tweede gedachte vanavond. Sara gemeente mocht ook een heerlijk vooruitzicht kennen. Een plaats in het vaderhuis hierboven. Haar sterven, oudere jongeren, werd erven van de hemelse heerlijkheid en zaligheid. Maar als je dat leven van Sara bekijkt, gemeente, dan zitten er wel verschillende zwarte bladzijden in haar levensboek. Als we haar leven overzien, dan zien we zonden en gebreken. Denkt u maar aan heel die kromme geschiedenis met de dienstmaagd Hagar. Dat ze op een gegeven moment de tijd niet kan afwachten dat God zijn belofte zal vervullen ten aanzien van de geboorte van een eigen zoon uit Abraham en haar. Ze kan de tijd niet afwachten. Ze grijpt eigenmachtig in, probeert een eigen oplossing te creëren ten aanzien van de vervulling van Gods belofte. En ze zet Abraham aan: kom, ga met mijn dienstmaagd trouwen, Hagar. Maar wat heeft dat toch een ellende veroorzaakt? Zo liep ze geestelijk de Heere voor de voeten en zo belemmerde ze juist de vervulling van Gods belofte. En wat heeft het ook een ellende veroorzaakt in haar huwelijksleven met Abraham? En dan nog een andere zwarte bladzijde. Dan komt daar de Heere bij Abraham. U weet wel in die geschiedenis dat de Heere voornemens is om Sodom en Gomorra te verdelgen. En dan komt de Heere daar bij Abraham. En dan zegt de Heere nog eens nadrukkelijk en herhaalt dat nog eens een keer voor Abraham, dat de beloofde zoon Isaac nu spoedig geboren zal worden. Sara die hoort dat in haar tent. En dan moet ze wel lachen. Zal een 90-jarige nog een kind gaan baren? Ongelovig. En toch, gemeente, was er in het leven van deze vrouw en zondares de gouden glans van Gods genadewerk. Ze mocht weten van een borg voor haar arme ziel, een borg voor haar schuld, ja, de borg, de Heer Jezus Christus. Weten wij daar ook van? In Hebreeën 11, ik kom maar even terug op dat gedeelte, lezen we dat Sara samen met de oud-testamentische vromen, zoals ook Abraham, door het geloof de toevlucht genomen heeft tot de Heer Jezus. Want dan lees je dat die oud-testamentische vromen de belofte van verre hebben gezien, geloofd en omhelst. Denk jongens en meisjes, jongelui, maar aan een verrekijker. Wat doe je met de verrekijker? Nou, de dingen die ver van je af zijn, haal je met die verrekijker naar je toe. En zo heeft de Heere Sara, maar ook andere kinderen van hem, in het Oude Testamentische periode verrekijken van het geloof gegeven, zodat ze mochten zien de dingen die de Heere Jezus zou aanbrengen naar Gods plan, de zaligheid en de verlossing voor zondaars tot eer van God. Dat hebben ze al mogen zien door de verrekijken van het geloof. De dingen die in de toekomst nog gedaan zouden worden, mochten zij al werkelijkheid zien door het geloof. En zo heeft Sara ook mogen zien, de Heere Jezus die is er ook voor mij. En hij betaalt ook mijn schuldrekening. En ze mocht schuilen achter zijn bloed. Ze mocht gelovig op hem zien en ze mocht weten, hij is ook mijn Heere en mijn God. Net als de oude Jacob op zijn stervensbed beleiden mag, op uw zaligheid, op uw Jezus wacht ik, o Heere. Nou, dat heeft Sara ook mogen zien. Ze heeft de Heere ook leren vertrouwen op zijn woord. En dat lees je ook in Hebreeën 11. De Heere gaf kracht om te strijden tegen haar ongeloof, waar ze last van had. Maar de Heere versterkt aan de andere kant ook haar zwakke geloof. En zo heeft ze de Heere betrouwbaar leren achten die het beloofd had. Zo heeft ze zich aan het woord van de Heere leren vastklemmen en door Gods genade zich ook aan de Heere mogen overgeven en toevertrouwen. En zo kon ze vastgrijpen dat die belofte in het woord van de Heere ook een kind baren, boven de tijd van haar ouderdom. Zo mocht ze toen Isaac geboren werd, samen met Abraham zich verblijden in de daden van de Heere. En ze heeft de Heere groot gemaakt. En als ze dan die kleine jongen zagen, Isaac, en ze mochten zien door het geloof, geliefde gemeente, dan zagen ze achter Isaac de Heere Jezus, die op Gods tijd gezonden zou worden om alle heil en zaligheid aan te brengen, om zondaars te zaligen van hun zonden en eeuwig te verenigen met God. En weet u, Sara en Abraham hadden samen ook een huwelijk in de Heere. Dat is ook een groot voorrecht. Als je samen als man en vrouw de Heere mag vrezen en dienen, nou, dat was bij Abraham en Sara het geval. Ze waren één in hun keuze om de Heere te dienen. En toen de Heere dan ook Abraham riep om Ur de Chaldeeën te verlaten en te gaan naar het land dat de Heere hem wijzen zou, ging Sara mee. Ze was het daar ook mee eens. Ging daarin mee. En bij alle strijd had ze ook door Gods genade geleerd om te leven bij de lamp van Gods woord. Om op dat woord te hopen en door dat woord zich te laten leiden. En zo kende ze ook haar plaats in het huwelijksleven. En je leest van haar dat ze Abraham ook herkende als hoofd van het gezin, noemde hem Heer. Ze zag er in de Bijbelse orde die God gegeven had. Nou, daar wilde ze zich ook aan houden. Echtparen in ons midden, is ons huwelijk ook een huwelijk in de Heere? Bent u samen één als man en vrouw in uw keuze om de Heere te dienen? Nou, als we daar beiden lust toe gekregen hebben door Gods genade om de Heere te vrezen en te dienen, zal de Heere onszelf ook tot leidsman wezen. En leren hoe we wandelen moeten persoonlijk, maar ook in ons huwelijksleven. En wat zie je dan ook als een wonder, niet waar gemeente? Dat je elkaar van de Heere gekregen hebt. En dan zeg je dat ook wel bij momenten tegen elkaar. Ons huwelijk is in de hemel gesloten. De Heere heeft ons als een wonder aan elkaar gegeven. Maar misschien is er nu iemand vanavond hier in de kerk of die thuis meeluistert, die zegt, oh dominee, mijn huwelijksleven is het heel anders. Mijn man en vrouw die wil niet van de Heere weten. Misschien mag u nog uit de Bijbel lezen aan tafel. En daar is dan ook alles wel mee gezegd. Want u mag thuis niet spreken over de Heere en het geloofsleven met de Heere. En wat geeft dat een verdriet? Absoluut. Maar als u dan niet met uw man en vrouw over de Heere kunt spreken, dan mag u wel in het gebed met de Heere over uw man en vrouw spreken. Dat kan niemand tegenhouden. En op het gebed kan en wil de Heere nog grote wonderen doen, ook vandaag. Abraham en Sarah, ze wisten ook, gemeente, van elkaar, van het geloofsleven met de Heere. Zo had Abraham erbij geweest, hoe Sarah zich verblijdde en verwonderde over de daden van de Heere toen ze de kleine Isaac in haar handen mocht houden. Hoe ze de Heere groot maakte, die naar hen had omgezien en zijn belofte had vervuld. Abraham had dat meegemaakt. Echtparen in ons midden, weten wij dat ook van elkaar, hoe het geestelijk gesteld is met ons, of we klaar zijn voor die reis naar de eeuwigheid, of de Heer Jezus Christus onze reisgids is en of we weten van verzoening door zijn bloed, weten we dat van elkaar. Ik denk, gemeente, aan een van de gemeenten waar de Heer me liet dienen. Ik kwam op een gegeven moment bij een rouwbezoek bij een vrouw waarvan de man was overleden. En ik vroeg haar, waar is uw man nu? Is hij bij de Heere? Dominee, ik zou het niet weten. Ik zei, mijn lieve mensje, heb je het daar dan nooit over gehad samen? Nee, dominee. Ik zei, heeft hij dan ook niets te kennen gegeven van een verlangen naar de Heere en dat hij het bij de Heere zocht? Dominee, ik zou het niet weten. Ik vond dat heel erg, gemeente. Misschien is er iemand die zegt, ja, maar dominee, voor mij liggen de dingen ook niet allemaal even duidelijk. Lieve mensen, zeg dat nou tegen elkaar. En praat daar nou over met elkaar. Ook al ben je een bekommerde ziel, zeg dat dan. Dan weet je ook hoe je voor elkaar bidden moet. En dat je elkaar aan de Heere kunt opdragen. En dat gaat daarbij vooral ook ten diepste om de eer van God. God wordt er immers door verheerlijkt als er een mensenkind genade mag krijgen aan zijn ziel. En of hij en zij mag weten van de Heer Jezus Christus, ook voor hem persoonlijk en voor haar persoonlijk, en daarvan mag gaan getuigen. Dat gaat toch immers om de eer van God. Dan gaat er ook wat van uit dat anderen jaloers gemaakt worden op het leven met de Heer. En daar wordt de Heer door groot gemaakt. En dat mag u ook zeggen in uw gebed. En elkaar zo ook aan de Heer opdragen. Heer, het gaat om de eer van uw naam. En dat u mij, uw lieve zoon, openbaart in mijn ziel. En dat het tot duidelijkheid wordt. Ook voor mij. Heer, daar wordt u door verheerlijkt. Ik denk vanavond ook even aan mijn eigen ouders. 3 weken voordat mijn vader stierf, kwam mijn vader en moeder naar de kerkdienst thuis. En ze hadden een heel indringend gesprek met elkaar. Ze hadden een preek gehoord over zalig zijn de armen van geest. Want hunder is het koninkrijk der hemelen. En ze hadden er allebei heel veel aan gehad. En op een gegeven moment gingen ze elkaar bevragen over het geestelijk leven. En op een gegeven moment vroeg mijn moeder aan mijn vader, Anne, een Friese naam, zo heette vader, Anne, zou jij hier wel weg durven gaan? Met andere woorden, kun je wel sterven? En toen zei mijn vader, daar zie ik niet tegenop. Nee, ik zie er naar uit om eeuwig naar de Heere te mogen gaan en naar de Heere Jezus Christus om God groot te mogen maken. 3 weken later stierf mijn vader heel plotseling. Voor ons besef heel plotseling. Hij stierf aan een acute hartaanval. Maar gemeente, van Gods kant uit gezien was het toch niet onverwacht, want de Heere had hem erop voorbereid en voor klaargemaakt. God had hem een stad bereid. Nou, dat mocht Abraham ook weten van Sarah. Naar haar eigen geloofsgetuigenis, dat haar reis ging naar het hemels Jeruzalem. En toen Abraham dan ook zijn Sarah aantrof in haar tent, nadat ze was overleden en gestorven, mocht hij weten, ze is nu thuis bij de Heere. Haar wens is eeuwig vervuld. Je krijgt de indruk, gemeente, als je Zo onze tekstversen leest en wat er staat in dat tekstgedeelte, heel korte mededeling dat Sara stierf. Je krijgt de indruk dat ze vrij plotseling gestorven is, vrij onverwacht. Je leest ook niet of ze kort voor haar sterven nog wat Abraham heeft gesproken, waarschijnlijk niet. Maar dat behoefde ook niet. Haar leven was immers Christus geworden en daardoor haar sterven eeuwig gewin. En zo stierf zij. En terstond mocht ze haar zielsogen opslaan in de hemel bij God en Christus. En zeggen, o Heere, ben ik dan nu al thuis? Ze mocht samen met de gezaligden eeuwig zich verheugen in God vanwege vrije gunst die eeuwig God bewoog. Van dat wonder zingen dat God ook naar haar had omgezien en dat de Heer ook haar had opgeraapt. Ze mocht zingen samen met de verlosten en zich verblijden in Christus die ook haar goden gekocht had met zijn dierbaar bloed. Ze mocht ook zingen van dat wonder dat de Heilige Geest ook haar het heilsgoed van Christus deelachtig had gemaakt. En nooit meer zal ze God behoeven te bedroeven met haar zonden, maar eeuwig de Heere dienen zoals de Heer waardig is. En nooit meer zullen de nevels en wolken drijven tussen God en haar ziel. En nooit meer behoeft ze te bidden, verberg uw aangezicht niet meer voor mij. Nee, de Heere is eeuwig bij haar. En zij eeuwig bij de Heere, zonder onderbreking. Eeuwige blijdschap zal ze ondervinden. En die blijdschap in de Heere, die wordt daar ook nooit meer verstoord. Zoals hier op aarde nog zo vaak. Nee, daar niet in de hemelse heerlijkheid. Volle vrede en gelukzaligheid zal ze genieten met God en Christus. En volle harmonie met al de hemelingen. Nou gemeente, dan kom ik tot mijn derde gedachte vanavond. Dan horen we in de tweede vers ook van rouw en verdriet. Abraham gaat de tent binnen van zijn geliefde Sara om haar te beklagen en te bewenen, lezen we. Hij rouwklaagt over haar. Hij huilt van verdriet dat hij haar moet missen. En uit al die uitdrukkingen in de tekst zie je ook de oprechtheid van Abrahams verdriet en droefheid. En als je echt van elkaar houdt, gemeente, dan is er ook verdriet dat je elkaar moet missen. Als er geen droefheid is bij iemand sterven, dan is er denk ik grondig iets mis. Helaas heb ik dat laatste ook wel eens moeten meemaken. Ik kan me nog herinneren bij een van mijn gemeenten dat er een oude oma was overleden. En dat er bij het nageslacht niet merkbaar verdriet was. Het was zelfs zo erg, gemeente, we stonden aan het geopende graf en allerlei familieleden stonden daar luid te kakelen. Zelfs toen ik het een en ander van Gods wegen aan het graf nog had te getuigen. Op een gegeven moment heb ik gezegd, en nou hou je je mond. Heel erg. Geen verdriet. Maar zelfs dat men ook niet eens schrok van de dood. Maar hier bij Abraham is oprecht verdriet over het overlijden van zijn Sara. Daar was ook zo'n hechte liefdesband geboren als man en vrouw aan elkaar. Ook zo'n geestelijke band, gemeente, aan de Heere aan elkaar. Dat was de diepste grond voor die liefdesband ook tussen elkaar als man en vrouw. En alles wat ze beiden hadden meegemaakt, dat had hen niet bij de Heere weggedreven, maar juist naar de Heere toegedreven. En ook nog nauwer aan elkaar verbonden. En dat rouwklagen over een geliefde dode, dat ging er in het oosten luidruchtig aan toe. Ik las een Hebreeuwse woordverklaring dat men zich daarbij op de borst sloeg. En men riep, luid riep, dat ik u toch missen moet, o mijn liefste vrouw. En Abraham heeft het daarbij uitgesnikt. O mijn lieve Sara. O geliefde gemeente, oudere jongeren, daar is plaats voor rouw en verdriet. De Bijbel geeft dat ook aan. Dat hoeft niet verdrongen te worden, dat moet zelfs niet verdrongen worden. Heeft de Heer Jezus ook niet geweend? aan het graf van zijn geliefde vriend Lazarus? Zeker. En de Heere die doorzag die situatie van het sterven van Lazarus ook heel sterk. De Heere zag niet alleen de gevolgen van de zonde, maar ook de zonde zelf. En geliefde oudere jongeren, dan is de beste rouwverwerking om mijn verdriet maar uit te storten voor Gods aangezicht, voor die God die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat men het in zijn hand zou geven. Hij wil de wezen en de weduwe staande houden en de weduwnaren wil hij tot een krachtige hulp zijn. En dan zie je in het vervolg, gemeente, van onze tekst, dan moet er ook weer een tijd zijn om op te staan. De Heere wil ook dat we de begrafenis van onze geliefde doden gaan regelen. Nou, dan staat Abraham op van het aangezicht van zijn lieve Sara. Nou, even een blik vanaf de ingang van de tent. Zo neemt hij afscheid. En Abraham gaat heen om de begrafenis van zijn lieve vrouw te regelen. Niet cremeren, oh nee. Begraven, zo geeft de Bijbel aan. De Heere begroef het lichaam van Mozes. En het lichaam van de heiland werd in een nieuw graf gelegd. Ook weer begraven. En die gezegende zaligmaker Christus stond op uit de dood. Hij overwon die sterke held. En zijn opstanding is een zeker pand. Een vaste waarborg voor de zalige opstanding van de gelovigen. Hun ziel en lichaam zullen weer verenigd worden. Maar dan in heerlijkheid. Daar werd ik ook bij bepaald bij de graven van mijn ouders. En als je weten mag van de geliefde die in de Heere is gestorven, dan mag je weten, dit is het laatste niet. Maar de Heere die roept ze straks weer uit het graf. En dan zullen ze een verheerlijk lichaam ontvangen. Gelijkvormig aan het heerlijke lichaam van die dierbare Heer Jezus. En dan mag je dat ook vertroosten. Als je zelf je zaligheid ook bij de Heere zoekt. Gemeente, wij hebben te sterven. We vallen allen af als een blad. Houdt u er rekening mee, jij ook. Of duw je het nog steeds weg? Doe dat toch alsjeblieft niet. Dan zal de dood je overvallen en vooral de eeuwige rampzaligheid. En daar heeft de Heere u en jou absoluut niet voor over. Hoe zalig als we de klanken van het Godswoord horen en daaruit leven. Dan mogen we weten uit genade om Jezus wil dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Amen. Willen we de Heere bidden en danken. Heere, heb ook moedig dank dat we ook in dit avonduur uw woord hebben mogen beluisteren. U hebt ons gewezen op de ernst van ons sterven. Maar Heere, gij hebt ook uw heerlijk woord laten horen van die zaligmaker en borger die u gezonden hebt tot zaligheid en tot redding van schuldige zondaren en zondaressen. U hebt niet alleen gewezen, Heere, op die werkelijkheid van ons sterven, maar ook dat er een weg is om het verderf te ontgaan en wederom in de gemeenschap met u te mogen geraken. Heere, wilt u dit op ons hart binnen, voor oud en jong, opdat niet de dood ons zal overvallen en bovenal het eeuwig verderf. En u hebt ons ook zo duidelijk vanavond weer laten horen dat u de zaligheid hebt bewerkt in uw lieve Zoon en daartoe ook uw Zoon gezonden hebt, omdat u nu ons niet over hebt, Heere, voor een eeuwige ondergang, maar dat u ons de zaligheid zoekt, ons behoudt. Heere, dat we dan acht zullen slaan op het woord en er niet aan voorbij zullen gaan, er niet overheen zullen leven, het niet weg zullen duwen, maar bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient. Heere, we hoorden ook dat we met al onze vragen, ook als het gaat over de toe-eigening van het heil, dat we daarmee tot u mogen gaan en dat u ons daar ook in wilt helpen. Heere, gij kent ze ook in ons midden die u van harte lief hebben, maar dat nog niet durven beleiden dat u hun zaligmaker bent. Maar u wilt hen over de streep halen. U wilt hen het ook duidelijk maken dat u, Heere Jezus, niet alleen voor anderen gekomen bent, maar ook voor hen. Heere, dat mogen we in het gebed voor u neerleggen. En dan mogen we ook pleiten op het feit dat gij uw genadeverbond met ons hebt willen oprichten. En daarbij het nog duidelijk hebt willen onderstrepen dat u daarbij ook alles geven wilt wat tot zaligheid en behoud van noden is. En dan mogen we daar ook in het gebed op zeggen: Heer, het gaat om uw eer. Want immers, als u uw heilswerk schenkt door en in de Heere Jezus en door uw Heilige Geest, ook Heere, dan komt daar ook vrijmoedigheid om van u te getuigen en te spreken. En u wat wordt daar ook groot gemaakt. Geef, Heere, dat uw werk grotelijks ook in het midden van de gemeente geopenbaard mag worden. Help ons en gedenk ons en wees de naprediker van uw woord. Bewaar ons voor een onvoorbereide dood. En geef, Heere, dat uw woord teweeg mag brengen, dat we ons tot u zullen begeven om alle goed te ontvangen wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Heb dank voor uw ondersteuning en bijstand. Bewaar ons op weg naar huis. Gedenk ons als we nog ons werk de komende week te doen hebben of misschien op vakantie zullen gaan. Gedenk ook de gemeenteleden die op vakantie zijn. Heere, bewaar ze ook allen, dat we te bestemde tijd weer verenigd mogen worden. Wij bidden u dit alles om uw lieve Zoon, de Heere Jezus. En we smeken u ook, Heere, zou u al het zondige dat ons heeft aangekleefd genadig willen verzoenen in dat reinigende bloed van uw lieve Zoon, Christus. Amen. We willen onze slotzang zingen uit Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Liefde gemeente, maar ook hen die met ons meeluisteren vanavond, ontvang dan nu de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u en jou mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.